Welkom bij deze podcast samen met Ineke van Huxloot. Ineke die, is eetrust-expert, zo mag ik jou eigenlijk wel noemen, vind ik. Want wat jij doet is mensen helpen op echt op een andere manier met voeding om te gaan. Maar ook met een andere manier om zichzelf om te gaan. En ja, ik vind dat natuurlijk fantastisch, sluit helemaal aan bij wat ik doe. Dus zou je me daar iets meer over kunnen vertellen?
Ja, zeker. Dankjewel dat ik in je podcast mag zijn. Hartstikke leuk. Eetrust. Voor mij is eetrust een ontspannen relatie met eten kunnen hebben. En heel veel mensen hebben geen ontspannen relatie met eten. Zijn de hele dag aan denken over eten. Vragen zich af wat ze moeten eten. Delen eten in goed of slecht. Zeker als je veel ballen in de lucht te houden hebt, als je gestrest bent of vanuit een emotionele reactie, nemen we vaak eten in dienst als compensatie om bijvoorbeeld een momentje voor jezelf te creëren of om jezelf af te leiden of te troosten of te belonen. Hè? En dat kan in de vorm van snoep of snaaibuien zijn. Het kan zijn dat je en dit hoor ik bijvoorbeeld ook heel veel klanten zeggen. De hele dag gaat het goed, tot 's avonds voor de tv. Dan is er geen houden meer aan. Dat kan gevolgen hebben voor je gewicht, voor je energieniveau. Of je baalt er gewoon van dat je zoveel suikerrijk en koolhydraatrijk eet. En wat we vaak doen, en zo zijn we ook geconditioneerd, is dan denken, oh, dan moeten we dus anders eten. Hè? Dus dan ga je een eetschema implementeren of volgen. En in de basis ben ik absoluut voorstander van gezond eten. Alleen de oplossing zit niet in wat je eet, maar in waarom je eet. Dus eetrust gaat veel meer over hoe creëer je nu keuzevrijheid in jezelf, waardoor je eten niet meer als surrogaatoplossing voor een andere behoefte hoeft te gebruiken.
Ja, heel mooi. En dat laatste wat je zegt, dat is inderdaad precies waar het hem in zit. We hebben vaak een behoefte, die herkennen we niet. Dus wat doen we? We doen eigenlijk de snelste manier die we hebben aangeleerd. Die werkt om die behoefte te vervullen. Of ja, om bijvoorbeeld een bepaald gevoel even niet te hoeven voelen. Dan pakken we even snel iets uit de la.
En dat klopt. En heel vaak voelen we ons daar rot over. Of dan voel je van, ik ben een slappeling en kan ik nou echt niks volhouden. En zie je nou wel, ik heb toch geen doorzettingsvermogen of geen discipline. Maar eigenlijk is dit een overlevingsprincipe vanuit ons oerbrein. Hè? Want als je je niet goed voelt, dan wil dat brein ons zo snel mogelijk wel weer naar een staat van balans hebben. En eten is daar een hele goede manier voor, omdat dat ook dopaminebeloning geeft, hè, voor het brein, het gelukshormoon. Of het beloningshormoon, moet ik eigenlijk zeggen. Onderdeel van wat ik wil uitdragen met eetrust is dus ook en ik schrijf dan specifiek voor vrouwen. Ik heb mijn boek geschreven voor vrouwen, mijn programma is voor vrouwen. Maar ook om uit dat schuldgevoel te stappen. Want eigenlijk doe je daarmee nog een schepje erbovenop. En dan ga je nog rotter voelen. En dan kom je in zo'n negatieve spiraal. Want als je rot voelt, dan wil je weer beter voelen. En dan wordt het alleen maar erger eigenlijk.
Ja, ja, absoluut. Want kijk, op een bepaald level is er helemaal niks mis mee om wanneer je een bepaalde behoefte hebt, dan te pakken naar eten. Eigenlijk heb je datgene gedaan wat je op dat moment nodig hebt. De behoefte is vervuld in die zin. Ja. Dus eigenlijk kun je zeggen, check, succesvol. Alleen het wordt een probleem wanneer je daarmee bepaalde dingen in je leven gaat negeren. Wanneer het ten koste gaat van je gezondheid. Wanneer je er inderdaad schuldig over voelt, omdat je ook ergens dat perspectief hebt van, nou, deze voeding is slecht en deze is gezond. En dan kun je jezelf zo in de knel zetten, terwijl het in mijn ogen helemaal niet verkeerd is om voeding ook, wanneer daar de tijd en de plaats voor is, voor je te laten werken, zeg maar.
100%. En niet alleen fysiek, Maar eten heeft gewoon een emotionele component. En dat is in de basis niet negatief. Maar ja, het is belangrijk inderdaad om het voor je te laten werken. En wat ik heel veel zie is dat het bij veel mensen tegenwerkt. En ook niet alleen schuldgevoel, maar ook schaamte, hè? Stiekem eten. Of bijvoorbeeld het niet kwijt kunnen bij je partner, hè? Die dan weer met zijn ogen begint te rollen. Of je kinderen zeggen, oh, maandag begint mama weer. Oh, doe je weer een poging? Dus dat gaat ook gepaard met schaamte, met zelfoordeel. Terwijl eigenlijk, als je er naar kijkt, is eetgedrag, en ik zie het echt als symptoom, als aanwijzing voor een bepaalde groei die je kan doormaken, waardoor je het jezelf beter kan laten gaan. En dat gaat niet per se over, we moeten allemaal maat 38 passen, want ik ben helemaal niet. Van een bepaald schoonheidsideaal nastreven, maar wel van het is fijn als je aan het einde van de dag een voldaan gevoel hebt, als je niet helemaal leeggelopen bent qua energie, als je je positief gestemd voelt, lekker in je vel zit, je krachtig voelt. En vaak denken we dat we dat kunnen bereiken als we een bepaald gewicht hebben gehaald en het werkt precies andersom.
Helemaal mee eens. Ja. Hey, hoe is dat voor jou begonnen? Hoe ben jij op deze reis terechtgekomen?
Ja, terugkijkend ben ik ergens rond mijn 20ste begonnen met diëten. Ik ben nu 46, dus dat is best een hele tijd. Als ik kijk naar foto's van die tijd, was ik echt niet te zwaar. Alleen ik voelde mij wel te zwaar, want ik had een vriendinnetje met maat 34 en daar vergeleek ik mezelf mee. En ja, daar stak ik. Niet gunstig tegenaf, volgens mijn eigen oordeel. Dus ja, toen ben ik eigenlijk in een cirkel van ontevredenheid over jezelf en dan proberen jezelf naar een oplossing te frustreren. En dat lukt natuurlijk niet. En dat levert nog meer frustratie op. Dus nou, zo is het begonnen. Een jaar of 13 geleden ben ik als ondernemer begonnen in destijds een reisorganisatie voor maatschappelijke reizen naar Afrika, dus iets heel anders wat ik nu doe. Ik voelde me daar heel verantwoordelijk. Ik had heel veel stress, ik werkte lange dagen en zelfzorg was eigenlijk ja, de eerste concessie die ik deed. En ik zie dat nu ook veel hè, in een omgeving die veel eisend is en waar veel van je gevraagd wordt, zijn we vaak bereid om onze zelfzorg als eerste overboord te gooien. He, want de to-do-lijst is nog zo lang en er moet nog zoveel. He, dus dan maar niet sporten en dan maar even gaan boterham naar binnen proppen. Maar echt tijd voor ja, goede zelfzorg hebben we niet. En voor mij is goede zelfzorg niet een dag naar de sauna of even in bad. Dat kan wel. Maar het zit hem veel meer in die kleine momenten tussendoor, zodat je een goede dag creëert. Nou, daar was ik absoluut niet toe in staat. Dat had effect op mijn gewicht, op mijn energieniveau, maar ook bijvoorbeeld op mijn darmwerking. En terugkijkend realiseer ik me nu dat ik toen vond dat ik heel goed voor mezelf zorgde, omdat ik een soort houding had van ja, en niemand hoeft mij wat te vertellen, want ik maak zelf al uit wat ik doe. Dat vond ik heel krachtig toen. Maar ik kan nu zien dat dat eigenlijk totaal zelfdestructief was. Want veel te zwaar, altijd moe, eigenlijk ook niet meer als partner en als moeder, de beste versie van mezelf, vaak prikkelbaar. Ja, dat is voor mij niet de definitie van een gebalanceerd en gelukkig leven, zeg maar. Dus ik besefte wel dat er wat anders moest, maar ik wist niet wat. Ik kon niet beter bedenken dan, nou, dan maar weer een dieet en maar weer punten tellen en maar weer calorieën. Totdat ik, geheel toevallig, maar nu geloof ik niet meer in toeval, iemand tegen het lijf liep. En daarover raakte ik, met diegene raakte ik in gesprek over hypnose. En tot die tijd dacht ik echt, nou, hypnose is voor gekkies. Dat is, weet je wel, dan ga je zo tokkend als een kip over het podium. Dan ben je er niet meer bij. Dan ga je allemaal dingen doen die je niet meer wil. Dat was mijn vooroordeel. Maar in het gesprek met hem, ja, dat triggerde toch een bepaalde nieuwsgierigheid. Dus ik ben me daar verder in gaan verdiepen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik ga het proberen. En ik kwam bij een hypnotherapeut terecht. En daar is eigenlijk het zaadje geplant dat mijn eetgedrag veel meer met mijn zelfbeeld en met mijn eigen waarde te maken had dan met de calorieën en grammetjes van wat je allemaal precies eet. En heel eerlijk, ik vond het een heel waardevol traject, maar ik dacht ook, er is meer dan dit, hè? Want het is niet zo dat ik zeg, nou, hypnose is dan nu de weg om af te vallen. Want sommige mensen denken ook, nou, je gaat in de stoel zitten en dan de kilo's worden er afgehypnotiseerd. Maar
Word je gefixt,
ja, dan word
zoals
je
ze
even
zeggen.
gefixt. Ja, los het maar even op. Ik ga zitten en dan los jij mijn probleem op. Dus het was voor mij vooral een eerste aanzet naar bewustwording. Hey, hoe denk ik over mezelf? Hoe voel ik me over mezelf? Want uiteindelijk dat zelfdestructieve, nou ja, eerst kon ik niet zien dat het zelfdestructief was. En toen ik eerlijk ging reflecteren, dacht ik, nou, ik ben eigenlijk helemaal niet zo lief voor mezelf. En dan is natuurlijk de volgende vraag, hoe komt dat dan? Waarover veroordeel ik mezelf? Wat vind ik niet goed? Waar schiet ik tekort voor mijn gevoel? Hè? Waar ben ik niet goed genoeg? Uiteindelijk komt het daarop neer. Ja, en dat heeft gewoon een hele hoop in gang gezet. Want toen wilde ik er alles van weten, ook over de psychologie van eten. Nou, en daarin delen wij natuurlijk een bijzondere interesse.
Zeker.
Maar niet alleen in de psychologie van eten, maar ook in hoe werkt dan energie, hoe ontstaan overtuigingen, hoe werkt ons brein. En weet je, tot die tijd dacht ik altijd, we maken bewuste keuzes. Ik dacht altijd, nou, dat ik redelijk veel controle had over wat ik deed, totdat ik erachter kwam dat dat helemaal niet zo is. Omdat ons onbewuste brein eigenlijk alles aanstuurt vanuit een soort oude programmering. Dus ja, dat heeft een heel sneeuwbaleffect gehad voor mij. Ja, en eigenlijk de korte samenvatting is, hoe meer ik mijn eigenwaarde ging voeden, hoe minder ik dat uit de koelkast of de snoeplade hoefde te halen. En dat geeft heel veel vrijheid. Hè? En die vrijheid is ook wat me drijft. Want ik ben, weet je, het is niet per se mijn missie om heel Nederland in maat 38 te krijgen. Helemaal niet. Maar wel om andere vrouwen te laten ervaren wat goede zelfzorg eigenlijk echt inhoudt. Hoe je je kan voelen en laten zien in waar hou je jezelf nu nog gevangen. Hè? Want we creëren het uiteindelijk zelf. En hoe keuzevrijheid echt voelt. En ja, dan zit je lekker in je vel, dan voel je je krachtig, zelfverzekerd. En daarmee breng je een hele hoop positieve effecten ja, in gang, zeg maar, inclusief je gewicht. Maar we zijn vaak zo gefocust op dat gewicht en op die kilo's en het moet eraf. En we willen die kilo's eraf manipuleren en we frustreren onszelf naar succes. Ja, en dan 3 maanden later ben je weer terug bij waar je was. En dan begint het weer opnieuw en die cirkel kan je doorbreken.
Ja, want dat vind ik altijd, hè. In Nederland hebben we heel veel uitdrukkingen. Een ezel stoot zich niet 2 keer aan hetzelfde steen. Ik vind hem hilarisch. Want wat we allemaal massaal doen, is eigenlijk iedere keer dezelfde oplossing toe proberen te passen, die niet werkt. Maar we blijven het maar doen, iedere keer weer. Omdat we zo geconditioneerd zijn.
Ja.
En natuurlijk opereren vanuit het onderbewuste. En vanuit een bepaalde overtuiging gaan we er elke keer weer in. En dat doorbreek je pas wanneer je daar bewust van wordt.
Ja.
Hé, dit gebeurt er.
Ja, en wat ik daarin ook een grote factor vind, is kijk. We leren, en ik wist dit ook niet totdat ik de leefstijlopleiding bij Richard Lett heb gedaan, hè, van Oersterk. Maar we weten eigenlijk heel weinig van voeding. We leren dat niet. Hè, ik ben opgegroeid met de boterham met hagelslag.
Een glas melk.
Ja, het AVG'tje, het glas melk, een bakje vanillevla. Dit waren de jaren 80. Een bakje vanillevla, als je gevallen bent, dan krijg je er een snoepje op. We dronken Ranja, in het weekend chips en frisdrank. Maar eigenlijk echt weten, wat doet voeding nu voor je? En vooral, wat doet het niet? Hè? Dus het onderscheid, ik noem dat in mijn boek ook, het onderscheid tussen jezelf vullen en jezelf voeden. Dat leren we eigenlijk niet. En als je puur kijkt naar hoe de supermarkten zijn ingericht, hoe marketing werkt, hoe de grote voedselfabrikanten, ik kan het niet anders zeggen dan fabrikanten, hun producten aanprijzen. Je gaat bijna nog, nog denken dat chocoladepasta goed is vanwege die anderhalve hazelnoot die er overheen gevlogen is, zeg
Ja,
maar.
precies.
En dat margarine goed voor hart- en bloedvaten is. Terwijl, en ik kan het niemand kwalijk nemen, want het lijkt heel aannemelijk, maar we worden hier wel door in verwarring gebracht.
Want het wordt benaderd vanuit een marketingoogpunt in plaats van vanuit een gezondheidsoogpunt.
En niet alleen daarin, maar ook de hele gezondheidszorg is eigenlijk ziekenzorg. Want er is geen mens ter wereld wat leidt aan een medicijntekort. En natuurlijk zijn medicijnen soms nodig. Alleen, ja, als je gaat zien, zeg maar, dat alles vanuit marketing en vanuit geld gedreven wordt gepromoot, dan is het misschien ook wel eens tijd om je achter de oren te krabben van, is dit dan wel zo goed voor mijn lichaam? Hè? En doordat we altijd aanstaan, leven we heel erg in ons hoofd. Hè? Dus daar geven we ook heel veel credits aan denken en ratio en analyseren en begrijpen. Maar daardoor kan je eigenlijk niet meer goed voelen. En snappen we ook heel vaak niet welke signalen ons lichaam nou geven. We hebben er vooral last van en we vinden het vervelend en het moet snel weg. Maar uiteindelijk communiceert je lichaam wel met je. Dus als je geen energie hebt, dan is daar een reden voor.
Ja, absoluut.
Wat heel veel mensen niet weten, is dat je jezelf echt ook depressief kan eten. Dus het heeft heel veel invloed op je fysieke en je mentale staat van zijn. Maar ja,
Nou,
dat vertelt niemand.
ja, maar dat is echt inderdaad, want dat vind ik het mooie aan wat je zegt, is op het moment dat je die verbinding met je gevoel verliest en meer in je hoofd gaat zitten, ben je ook veel gevoeliger voor marketingboodschappen.
100%.
Want je ervaart een tekort, dat wil je zo snel mogelijk oplossen. Net zoals wanneer je iets voelt en naar de kas loopt en een chocoladereep uitpakt, of een zak chips, noem het maar op. Denk je ook, oké, gaat dat mij helpen? Prima, ik koop dat en ik geloof het. Dus in mijn ogen zou iedereen allereerst een basiseducatie moeten hebben over wat gezonde voeding nou daadwerkelijk is. Maar ook eigenlijk doorlopend vanaf jongs af aan al moeten leren, blijf naar je gevoel luisteren. Hou die balans tussen je hoofd en je gevoel. En voeding is daarin gewoon een ontzettend mooie ingang. Want als jij naar je lijf kan luisteren, hier ben ik echt van overtuigd. Als je naar je lijf kan luisteren op voedingsgebied, kun je ook naar je intuïtie luisteren.
Zeker.
Want je lijf geeft het aan. Kun je ook keuzes maken die bij je passen? Kun je grenzen aangeven? Ben je niet de hele tijd aan het pleasen? Of perfectionisme laat je niet meer zo extreem doorleiden? Oh, voeding is zo een hele toegankelijke basis daarin. Dat vind ik gewoon fantastisch. Ik ga er nu ook helemaal van aan weer.
Ja, nou ja, en het heeft. Die verbinding maken heeft ook alles met bewustzijn te maken. Hè? Want als je dat bewustzijn nog niet hebt, dan overkomt een eetbui je en dan weet je eigenlijk niet wat er gebeurde. Terwijl als je gaat werken aan het ontwikkelen van meer bewustzijn daarop, dan kan je meer uitzoomen en observeren van hé, hey, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Want alles wat er gebeurt, ik noem dat richtingaanwijzers. Alles wat er gebeurt, vertelt jou iets.
Ja.
Want ook, je lichaam heeft ook geen chips of chocolade tekort.
Ja.
Dus er is wat anders aan de hand waar je behoefte aan hebt, waar je niet aan hebt voldaan. En dan kan je met alle wilskracht die je in je hebt, in het moment van de eetbui proberen om het niet te doen. Nou, dat is een bij voorbaat verloren strijd. Want je bent eigenlijk al over het randje heen. En dan schiet je in impulsgedrag en dan, nou ja, dan heb je geen regie meer, zeg maar.
Ja, absoluut.
Maar die verbinding is zo belangrijk. En dat vind ik ook mooi aan het werk wat jij doet, hè. Nou ja, voeding was natuurlijk in jouw paleo-periode.
Paleo-tijd, ja.
Paleo-tijd, ja. Maar goed, jij bent ook veel meer naar transformatie gaan bewegen daarin. Dus ja, voor mij is zelfbewustzijn alles. En ik geloof oprecht dat als je, zeker als vrouw, want we leven best wel in een rationele, doelgerichte, resultaatgerichte wereld, terwijl de vrouwelijke energie natuurlijk veel meer gaat over intuïtie en verbinding en zachtheid en compassie. En ik geloof dat als je je als vrouw meer innerlijk vrij kan voelen, hè, ja, dat de wereld daar ook mooier van wordt. Niet alleen je eigen wereld, maar ook die om ons heen.
Ja, absoluut. En dat is een beetje zo'n soort butterfly effect, hè? Het moment dat je zelf lekker in je vel zit. Dat heeft zo echt, dan ga je liefdevoller om met mensen om je heen. Ben je ook niet bang om die spiegel voor te houden naar de ander. Want vaak, dat kan ik maar niet zeggen. Heel veel vrouwen zijn heel gevoelig. En daar zijn ze zich niet altijd bewust van. Dus zij voelen al dat iets gevoelig gaat zijn voor de ander. Dus zeggen ze het dan maar niet. Ja, stel dat je diegene wel een bepaalde spiegel voorhoudt vanuit liefde. Wordt die andere persoon zich ook bewust. En zo groeit dat vervolgens. Hè? Afhankelijk of iemand er iets mee wil doen of niet. Dat is ook altijd de vraag.
Natuurlijk.
Het maakt gewoon verschil. En daarnaast, heel veel vrouwen worden natuurlijk ook gedreven door wat wil ik meegeven aan mijn kinderen. En ja, wil je ze meegeven dat voeding altijd een strijd is? Dat met je lichaam omgaan een strijd is. Of dat nou een man, of je nou een zoon of een dochter hebt, zeg maar. Want vrouwen wil je niet, je wil je dochter niet laten zien hoe het is om niet blij te zijn met je lichaam. Ik kan me niet voorstellen, als moeder zijnde, dat er een moeder is die dat wil.
Nee.
Maar je wil ook juist aan een zoon wil je laten zien hoe, tenminste ik dan, hoe een vrouw lekker in haar vel kan zitten.
Ja, en daar zitten voor mij eigenlijk twee dingen in.
Ja.
Kinderen doen niet wat je zegt, maar wat je voorleeft.
Ja.
Dus wat leef je voor? Hè? Want ik spreek ook wel eens vrouwen die zeggen, ja, maar tegen mijn kind zeg ik dit of dat. Zeg, ja, maar jij doet wat anders. En ik zou hem nog breder willen trekken dan alleen voeding. En dit is een gewetensvraag die ik ook wel regelmatig aan mijn klanten stel. Want zeker vrouwen zijn heel goed in zichzelf wegcijferen en zichzelf onderaan die eigen prioriteitenlijst laten bungelen. En de gewetensvraag die ik dan stel is, zou je ook tegen je eigen kind zeggen, jij bent het niet waard om goed voor te zorgen? En dat, nee, natuurlijk niet. Nee, maar dit leef je dus wel voor. Jij zorgt zelf niet goed voor jezelf. En heel vaak is daar ook een oordeel op, hè, want het is egoïstisch. Hè, dat hebben we ook meegekregen vanuit vroeger. Maar niet alleen voeding, maar gewoon echt zelfzorg. En zelfzorg zit hem ook in het begrenzen van anderen, het bewaken van je energie. Zorgen dat je genoeg ontspanning hebt. Hè, dus je voeden, zowel fysiek met fysieke voeding, als met gezonde gedachten, als met op een gezonde manier emoties en stress reguleren.
Ja, helemaal mee eens. Ja. En dat is inderdaad een super mooie spiegel die je erin kan zetten. Zou je dit nou ook tegen je eigen kind zeggen?
Ja.
Ja. Niemand zou dat doen. Tenminste.
Nou, er zullen er best zijn, Maar
zullen er wel zijn, ja.
Ik geloof dat dat de uitzonderingen zijn. Maar
Ja.
ja, dat, ik ga er ook vanuit dat niemand een kind op de wereld zet met het idee, die ga ik eens even lekker verpesten.
Nee,
Dus,
precies. Onbewust geven we ze allemaal wel iets mee, maar...
We zijn allemaal
niet
ook slachtoffer van ons eigen onvermogen. Alleen, je hoeft het niet zo te laten. Hè? En alleen zelfbewustzijn, ook dat leren we nergens op school. Op school leren we alles vanuit die linker hersenhelft. Alles moeten we... We moeten stampen, we moeten leren, we moeten snappen. Maar uiteindelijk zit de wijsheid in je lijf. En niet in wat je weet.
Ja,
Met
zeker.
Je hoofd.
Ja. Hey, waar ik benieuwd naar ben, is wat is er voor jou allemaal nog meer veranderd met dat jij met je relatie met eten en je lichaam aan de slag bent?
Ja, mooie vraag. Ja, eigenlijk heel veel. En ik zou willen zeggen, mijn grootste winst daarin is toch mijn eigenwaarde. Als ik nu reflecteer op mijn begintijd als ondernemer. Wilde ik graag aardig gevonden worden, kritiek vermijden. En uiteindelijk gaat dat over het oordeel wat je over jezelf hebt. En hoe meer je aan dat zelfbewustzijn werkt, hoe meer emoties er soms vanuit de buitenwereld op je afkomen en je kan afvragen van, hey, wat zegt dit dan over mij? Hoe meer stappen ik voor mezelf heb kunnen zetten naar dat innerlijk bevrijd zijn. En ik bedoel, ik ben absoluut niet verlicht. Hè? Ik ben gewoon nog steeds mens. Maar wat het me absoluut gebracht heeft, is wel ja, een bepaalde ja, gewoon gezonde eigenwaarde. En dat zit hem in nee kunnen zeggen als ik voel... dat ik geen ruimte heb in plaats van ja zeggen om de ander niet te willen teleurstellen. Maar dat neemt natuurlijk wel met zich mee dat je bereid moet zijn om de ander teleur te stellen, om het jezelf goed te laten gaan. Ik heb gemerkt, maar dit is ook een spannende die ik nu ga zeggen, omdat ik net een boek heb uitgebracht en dat vind ik natuurlijk ook spannend. Maar ik heb wel gemerkt dat ik in relaties met anderen heel moeilijk te beledigen ben. Omdat ik niet zo snel, weet je wel, nou ja, als je niet echt twijfelt aan jezelf, hè, of als je gewoon je krachtig voelt over jezelf, dan ben je niet zo snel uit balans door wat een ander zegt. En nou ja, ik realiseer me terdege dat mijn boek de wereld ingaat en mensen daarvan ook kunnen gaan zeggen, Jezus, wat is dit voor een flut boek? Maar ik probeer dat ook te zien als een richtingaanwijzer. Wat doet dat met mij? En uiteindelijk, je kan het niet voor iedereen goed doen. En dat weet ik ook, weet je wel. Maar ik weet ook dat er een hele hoop mensen wel geïnspireerd zijn. Nou, als ik alleen al naar klanten kijk, wat een veranderingen die gemaakt hebben, denk ik, oh, ja, ik gun dat iedereen. Hè? Dus die bepaalde kwetsbaarheid ook durven te laten zien. Omdat, ja, als je innerlijk in balans bent, dan val je niet zo snel om. En dat heeft het me wel opgeleverd. Los van nou, dat ik nu dit werk ook mag doen. Hè? Omdat uiteindelijk mijn eigen transformatie is natuurlijk wel dat ik dacht, oh, dit is tof en ik zou zo graag, ik gun dit aan zoveel anderen. Ja. Is dat antwoord op je vraag?
Zeker. Ik vind het een hele mooie wat je zegt. Van, ja, dat je minder makkelijk te beledigen bent. En voor mij staat dat ook voor echt een gevoel van vrijheid in jezelf.
Ja.
En want heel veel mensen, en ik zie het veel bij ondernemers, die ondernemen eigenlijk om het goed te doen voor de mensen waar ze toch eigenlijk al niet echt een klik mee hebben. Voor de mensen die er commentaar op zouden hebben. Maar je doet het voor de mensen die je wel kan helpen.
Ja.
Uiteindelijk. En dan maakt het niet uit. Ik bedoel, we hebben allemaal leven en laten leven, vind ik. Tenminste, ik voel nooit de behoefte om allerlei negatieve comments achter te laten. Ja. Wanneer ik ergens niet mee eens ben. En dan denk ik, prima, jouw mening. Ik kijk er niet naar. Maar dat echt vanuit jezelf kunnen doen, los van het feit dat een boek uitbrengen natuurlijk spannend is, dat weet ik. Ja, dat is hartstikke fijn. En ook zeker dan het bewustzijn hebben van, oké, maar als het wel iets in mij raakt, wat heb ik dan te leren? En dat je
Precies.
het ook op die manier door kunt pakken, dat vind ik heel
Ja.
mooi.
Ja.
En ik heb natuurlijk, ik ben het hele proces van je boek schrijven heb ik meegelopen.
Ja.
Ik kan niet tegen iedereen die dit kijkt of luistert, kan ik zeggen, het is echt een goed boek geworden.
Ja, nou, en ik moet je eerlijk zeggen, want voor degenen die luisteren, die denken, oh, je hebt het hele traject meegelopen, jij was mijn schrijfcoach ook,
Ja,
hè?
ja.
Dit traject. Maar het heeft mij wel ook geholpen in die zin, hè? En ja, dat is misschien toch nog een stukje bevestiging van buitenaf nodig hebben. Maar ik vond jouw feedback daarin ook heel waardevol. Omdat ik ook ergens altijd bewust ben van je ziet niet wat je niet ziet. Wat je, weet je, en het is. Ja, ik zeg altijd, ook tegen mijn klanten, je ziet zelf, als je zelf in het potje zit, zie je niet wat er op het dekseltje staat. Dus ik vind het werken met een coach daarin heel fijn. Ja, ook omdat je daarin soms kritische vragen kan stellen of net even ja, iets kan zeggen waardoor je weer. Ja, waardoor je weer terug op je pad kan komen of nou, zelf een procesje doorgaat. Want het schrijven is ook niet helemaal geheel zonder tranen en paniek verlopen. Maar goed, dat is ook gewoon het proces wat erbij hoort. En ik heb dat als heel waardevol ervaren. Maar ja, ik vond het ook heel fijn daarin om, ja, om ook af en toe even objectief, want op een gegeven moment. Wordt dat boek zo je kind en dat verhaal is zo eigen, je hebt het al 100 keer gelezen, dan is het ook fijn als iemand ja, daarin even wat kan zeggen.
Ja.
Ik ben blij dat je ook nou,
Super.
er positief natuurlijk
Ja.
over bent. Ja.
Nee, ik meen het oprecht. A, vind ik het fantastisch om mee te lopen met zo'n heel boekproces. En deze, ja, dit gaat mij ook gewoon nauw aan het hart. En tegelijkertijd is ook wat je zegt, ja, je eigen blinde vlekken, die zie je niet. En
Nee.
wanneer je dat vanuit jezelf probeert op te lossen, heb je het meestal niet door wanneer je nou geleid wordt door datgene wat helpt. Of dat die blinde vlek er eigenlijk alsnog een schaduw op aan het werpen is. Zo van, nee, hier hoef je niet naartoe hoor.
Ja.
En wanneer iemand anders daarop reflecteert, of dat je ergens doorheen wordt begeleid. Hè, want je hebt hele mooie opnames ook gemaakt die weer bij je boek passen. En die, wat je
Ja.
natuurlijk in je programma doet. Dat helpt om dan zo'n opening te maken in dat bewustzijn, om dan wel daar doorheen te kunnen groeien.
Ja.
Dat vind ik zo mooi. Zou je wat meer kunnen vertellen over je boek?
Ja,
Sowieso.
zeker. Ik
Ja.
pak hem er even bij. Dit is hem.
Ja, voor iedereen die kijkt.
Ja, nou in het. Kijk, het boek gaat in de basis over hoe creëer je eetrust, hè? Wat zijn daar de ingrediënten voor? Welke symptomen in je leven kun je herkennen? En wat willen die je zeggen? Het is ook echt een uitnodiging om dat zelfbewustzijn daarin te vergroten, waarin ik dat natuurlijk ook nou, ondersteun met wat kennis en wat inzichten. Er zit een 5-stappenplan in, hè. Ik noem dat de eetrustformule, en waarbij je eigenlijk in 5 stappen naar eetrust gaat om dat in jezelf te creëren. Dus het is, dan gaat het niet over een minuutje, wat moet je eten, hoeveel moet je eten, maar ja, echt het bewustzijn vergroten. Waar gaat het nu eigenlijk over? Hoe zorg ik ervoor dat het mij deze keer wel gaat lukken? Want heel veel mensen categoriseren eetrust nog in, ja, maar ik heb al zoveel gedaan, maar dan refereren ze aan diëten en niet aan oplossen van oorzaken. Maar hoe zorg je er nou voor dat je niet in die oude valkuilen stapt? En wat jij net zegt, een ezel stoot zich niet 2 keer aan dezelfde steen. Nou, hoe zorg je nou dat je die stenen goed ontwijkt? Het gaat ook heel erg over een stuk opnieuw verbinding maken. Dus uit je hoofd komen, in je lijf zakken. En welke stappen kan je dan zetten? En vooral, hoe maak je het dan moeiteloos en blijvend? Want uiteindelijk gaat het over eetgedrag, niet over eten. En gedrag is veranderbaar. Alleen dat leren wij nergens. Want wij denken, zo ben ik nou eenmaal, of ja, maar zo doe ik het al 20 jaar. Dat kan niet meer veranderen. Alleen vanuit het brein en fysiologisch gezien kunnen we dat wel. Alleen, ja, dat gebeurt niet door op de bank te blijven zitten
Met de zak chips.
met een zak chips. Dan moet je in beweging komen. He, dus ja, het boek kan je zien als een soort reisgids naar zelfbewustzijn. En de transformatie gebeurt natuurlijk pas als je ook in beweging komt en er echt iets mee gaat doen. Hè? Want anders heb je gewoon alleen een inspirerend boek gelezen. En daarmee doe je jezelf tekort als je dan denkt, nou oké, okay, dat weten we dan nu. Hè, want het gaat heel erg over nou, wat je allemaal kan doen. En om dat doen te stimuleren heb ik er ook een heel pakket van gemaakt met een stukje online programma. Met video's erbij, maar ook met verdiepende e-books. Om echt ook de lezer uit te nodigen. En met een visualisatie onder andere. Om echt de lezer ook uit te nodigen. Van kijk, zo kan het voelen. Hè? Want weten, een boek lezen zit nog in het weten. En uiteindelijk wil je voelen dat het, ja, welke veranderingen je kan maken. Dus ja.
Mooi. Ja.
Ja, zeker.
Terwijl je dit vertelt, komt bij mij binnen van je hebt eerst reizen georganiseerd.
Ja.
En als iemand naar Afrika wil, hè, want dat is het eigenlijk. Je staat nu waar je nu staat en je wil naar een andere bestemming in je leven. En laten we het even Afrika noemen om de link te behouden. Maar daarvoor zal je wel eerst moeten ontdekken hoe je daar komt. Je zal moeten ontdekken wat je daar kan doen. He, allemaal, alles wat erbij komt kijken, dat mag je ontdekken. Het is letterlijk een reis. En dan is altijd de vraag, durf je die aan te gaan? En ik vind dat je dat in jouw boek mensen zo mooi en laagdrempelig meeneemt op die reis naar zichzelf toe. Ja, dat kan ik alleen maar, ik kan hem alleen maar aanraden, zeg maar.
Dankjewel.
Oprecht.
Ja, dankjewel. En ik vind het leuk dat je dit aanhaalt. Want soms zeggen mensen, nou, je doet nu wel heel wat anders, hè? Maar dat voelt voor mij dus niet zo. Omdat uiteindelijk de grote gemene deler is, je stond hier, je wil daar naartoe. En dat betekent dat je uit je comfortzone mag komen, omdat je een bepaalde ontwikkeling door te maken hebt. En nou, ik heb zelf in Afrika gewoond, dus ik weet hoe het is om in een andere cultuur, andere gewoonten, nou, zeker de landen waar wij destijds mee samenwerkten, daar is ook veel armoede, dus dat doet ook iets met je, hè, iets met je bewustwording als westerling. Dus die ontwikkeling faciliteren, dat heb ik in mijn eerdere bedrijf gedaan door fysiek mensen op reis te sturen. En ja, nu doe ik dit eigenlijk door mensen meer innerlijk op reis te begeleiden. Dus voor mij is uiteindelijk de grote gemene deler niet zo heel veel anders, maar alleen de vorm is veranderd. Dus leuk dat je dat
Ja.
zo ook
Ja.
aanhaalt. Ja.
Hey, stel dat iemand denkt, oké, ik wil ook meer eetrust, want dat kan zo niet meer eigenlijk. Wat zou dan een eerste stap zijn om daar naartoe te kunnen?
Ja. Wat belangrijk is bewustzijn krijgen. Niet zozeer op het eten zelf, hè, want het is heel makkelijk om je af te vragen: moet ik nou yoghurt eten als ontbijt? Of moet ik nou boterhammen eten? Of moet ik nou eieren bakken? Realiseer je dat je met die vraag heel erg op de oppervlakte blijft. Dus het is belangrijk om te observeren wat gebeurt er. Wat gebeurt er in je lijf als je onrust ervaart en wanneer gebeurt dat? Dus als voorbeeld, als je voelt, nou maar de hele dag gaat het gewoon goed, maar 's avonds gaat het mis, dat vertelt je dat je feitelijk door de dag heen je emmer helemaal is opgevuld en je hebt niet tussendoor scheutjes eruit gegooid. Dus 's avonds stroomt de emmer over en dan is er geen houden meer aan. Dan wordt het dweilen met de kraan open. Dus het is belangrijk om jezelf te observeren. Dat is de eerste stap om te kijken wat gebeurt hier nu. En hoe kan ik nou niet in het moment dat de bom barst en dat je al met je hoofd in de voorraadkast zit, bij te sturen. Maar wat kan je nu doen? In de periode daaraan voorafgaan, dus in je dag, om even op adem te komen. Om even een moment van rust of herstel te pakken. Ja, want uiteindelijk, het is belangrijk om, als je in een auto rijdt en je gaat nooit tanken, dan kom je op een gegeven moment langs de kant van de weg te staan. En wij denken dat we een soort raceauto zijn met ongelimiteerd toegang tot brandstof. En het is niet zo. En op het moment dat de brandstof leeg is, dan ga je alles doen om die bij te vullen. En dan gooi je dus ook het verkeerde in je tank.
Ja, lekker. Mooi.
Wat je alleen maar van kwaad tot erger helpt, zeg maar.
Ja, absoluut. Mooi. Nog één vraag. Nog
ja.
Stel dat iemand hier toch niet bij stil heeft gestaan. En alle remmen zijn los. Bij wijze van spreken, de voorraadkast wordt leeggetrokken. Je hebt de neiging om het allemaal naar binnen te proppen. Hoe kan je in zo'n moment vanuit compassie naar jezelf daarmee omgaan?
Ja. Ja, door je er bewust van te zijn dat dit geen zwakte is. Dat het niet je schuld is dat je niet een mislukkeling bent, maar dat je ergens jezelf tekort gedaan hebt. En te reflecteren. Kijk, mijn advies is niet ga met alle kracht die je hebt proberen om het tegen te houden, want daarmee maak je het erger. Dus door te accepteren dat het even zo is. Oh, er gebeurt iets in mijn computer, ook heel interessant. Excuus. Door te accepteren dat het nu even zo is. En daarna een moment te nemen om even terug te kijken. En schrijven helpt heel erg, want daarmee kan je je gedachten, en het hoeft geen perfect opstel te zijn, maar je gedachten ordenen. En in zachtheid blijven. En dit is wel een belangrijke nuance. Het is niet je schuld, maar het is wel je verantwoordelijkheid om die te nemen. Dus het gaat niet over het vingertje, het wijzende vingertje, maar het gaat wel over, hey, waar heb ik nu mezelf tekort gedaan, waardoor ik hierin terechtgekomen ben en welke kans ligt hierin? En dat is een belangrijke omdenker, om niet vanuit de slachtofferkant te denken van, ah, oh, zie je wel, en ik kan ook niks, en het is me weer overkomen, en arme ik, en het is allemaal kloten.
En morgen ga ik mijn ontbijt overslaan, en ook zo min mogelijk lunchen, want ik moet dit compenseren.
Dan ga je eigenlijk op het strafbankje zitten in de slachtofferrol, en dat brengt je niet verder. Ja. Dus de verantwoordelijkheid die je hebt, is om het jezelf goed te laten gaan. En dat gaat nou eenmaal, dat is geen steile lijn omhoog. En mensen hebben het soms over, ja, ik heb een terugval, maar ik geloof niet in terugval. Ik geloof in, oh, hier zat een belangrijke boodschap, een belangrijke les. En wat kan je daarmee?
Ja.
Want terugval is ook een beetje slachtoffermentaliteit. En daarmee ga je eigenlijk nooit groei creëren. Daarmee stagneer je alleen je groei en dat is zonde.
Ja, en nou, dat vind ik echt, over die terugval. Echt, ik kan hier ook nog, ik denk dat ik er nog een half uur heel gepassioneerd op de zeepkist kan gaan staan. Maar het is bijna alsof mensen niet durven te vertrouwen op de lessen die ze al hebben geleerd. En dan noemen ze het een terugval. Nee, je mag iets aankijken. Het is niet meer en niet minder dan dat. En je hebt dan ook nog zelf de keus of je dat doet of niet.
Ja.
Wetende dat als je het niet doet, die wel weer terug gaat komen.
Ja, want de les blijft net zo lang op je deur kloppen tot jij de deur open doet.
Ja.
Maar zolang je met grof geweld die deur dicht houdt, omdat je de les buiten wil houden, dan blijft die elke keer op je deur kloppen. En dan vind je dat heel vervelend. En dan denk je, ja, nou, ik kom er maar niet vanaf. Nee, dat klopt. Dat klopt. Want je hebt daarin nog een stap te zetten.
Ja, precies. Ja. Mooi. Oké. Jij had een heel mooi aanbod.
Aanbod.
Ja,
ja.
Wil je die delen?
Ja, zeker. Want nou, superleuk natuurlijk als er mensen in de podcast zijn die nu luisteren. Die denken, hey, dit vind ik interessant. Dus wat ik voor je heb is behalve het fysieke boek. Ook, ik noem dat de boekbundel. allerlei extra's. En daar zit een online eetrust mini-training in met video's. Daar zit een geleide visualisatie in om meer in contact te komen met jezelf. Maar ik heb ook nog 5 verdiepende e-books geschreven. Onder andere over hoe eet je je brein gelukkig. Onder andere over hoe voer je moeilijke eetgesprekken. Hè? Want juist het, neem je geen taart? Ah joh, doe niet zo ongezellig. Dat kan heel veel ongemak veroorzaken. Dus ik heb op verschillende thema's verdiepende e-books geschreven. Nou, normaal gesproken is dat €34,95, die hele bundel. Dus dan krijg je fysiek het boek thuisgestuurd en online toegang tot de extra's. Met de kortingscode Marinka, als je die invult op eetrustexpert.nl/boek en je vult dan mijn kortingscode in Marinka, dan krijg je die hele bundel voor €29,95. En dat is dan speciaal voor de luisteraars van jouw podcast.
Helemaal leuk, ja. En op dat bedrag, alleen het boek is dat al waard.
Zeker, ja, zeker.
Ja, super waardevol. Echt heel erg top. Dankjewel. Ik weet dat heel veel mensen mij nog volgen. Vanuit mijn paleo-tijd. Vanuit voeding. Dat ik daar nog volop over deelde. Dus ja, ik wil je gewoon meegeven. Dat als je een betere relatie wil met voeding. Dit is echt. Ja, hoe kan ik het goed verwoorden? Dit is gewoon wat nodig is daarin eigenlijk.
Ja, en het is niet alleen. Ja, en het is een betere relatie met voeding, maar vooral met jezelf en je lichaam.
Ja, klopt, klopt. Ja. Ja,
ja, dus ik gun ook iedereen eetrust. Daarin. Ja, ja. Omdat het heel veel vrijheid geeft.
Ja, ja. En het is het begin van nog meer vrijheid.
Zeker weten.
Ja. Dankjewel. Waar kunnen mensen jou vinden? Naast dat ik je website in de notities bij de podcast zet. Maar...
Ja, op Instagram ben ik eetrustexpert.nl. Waar nog meer? Op LinkedIn, op mijn eigen naam, Ineke van Huxloot. Maar ik denk dat Instagram voor de meeste mensen het meest betrouwbare kanaal is. En op mijn eigen podcast, de Eetrust podcast. En er staan meer dan 150 afleveringen online. Dus daar kun je ook binge luisteren.
Ja, inderdaad. Dat is een andere binge voor
je. Ja, andere binge, ja. En doe het dan lekker terwijl je buiten wandelt. Dan combineer je twee aangename met elkaar.
Ja, mooi. Hey, hartstikke bedankt. Ik vond het heel fijn om hierover te spreken. En ik wil het echt aan iedereen aanraden. Want ik vind het zo mooi wat jij uitdraagt en waar je voor staat. En het is gewoon heel hard nodig ook in de wereld. Dus dankjewel daarvoor.
Dankjewel voor je uitnodiging en voor je geweldige coaching bij de totstandkoming van het boek. En ik vond het ook een superleuk gesprek, dus dankjewel. En naar mijn eigen luisteraars sluit ik altijd af met zorg goed voor jezelf.
Dan gaan we die er bij deze ook in houden. Zorg goed voor jezelf.